Welkom bij de Spiriwiri Mastermind podcast. De podcast die het taboe rond spiritualiteit wil doorbreken. Spirituele groei is immers geen geitenwolle sokkenverhaal, maar een verhaal van iedereen die dichter bij zijn kern wilt komen. Mijn naam is Goedele van Kerschaver en ik ben klankbord en mentor voor vrouwen die spiritueel leiderschap nemen. Veel luisterplezier! Hey, deze opname, of misschien wel de komende opnames of reeks, stond al een tijdje op mijn lijstje om te doen. En ik wil het met jullie heel graag hebben over een van, of misschien wel mijn meest favoriete tool in persoonlijke ontwikkeling. Nee, één van, want human design is er ook één van en dat is al regelmatig ter sprake gekomen in mijn podcastafleveringen. En mocht je daar meer over willen weten, luister bijvoorbeeld naar de aflevering met Kim van den Berg. Maar vandaag wil ik het met jullie hebben over de godinnenarchetypes. De godinnenarchetypes die zijn in mijn leven al zo'n 10 jaar actief. Nee, eigenlijk precies 10 jaar, dat weet ik heel zeker. Want ik heb ze leren kennen toen ik voor het eerst op een retreat ging. Alleen toen noemden we dat soort reizen nog geen retreat. Ik heb het altijd een soort van therapeutische reis genoemd. Dat was ook met mijn toenmalige therapeut, een persoonlijke ontwikkelingsreis. En zij introduceerde ons de godinnenarchetypes. Dus in deze aflevering eerst even heel algemeen en wat ze voor mij betekend hebben. Nu, dus wie zijn die godinnenarchetypes? De godinnenarchetypes zijn beschreven door een Amerikaans-Japanse psychiater, Jean Shinoda Bolen. En zij heeft dit verslag of dit boek of deze theorie, zou je zelfs kunnen zeggen, al uitgebracht in de jaren 80. Dus het is eigenlijk helemaal niet nieuw, maar ik verbaas er mij elke keer weer over dat nog niet elke man of vrouw dit werk kent, omdat het zo verrijkend is om door de bril van de godinnenarchetypes naar jezelf en ook naar anderen te kijken. Dus wat heeft zij in het kort gedaan? Zij is een specialist in Jungiaanse psychologie, maar zoals je mogelijk weet, keek Jung nog steeds vanuit een zeer mannelijke bril naar de psychologie. Dus Bolen merkte een hiaat op als het aankwam op psychologie van de vrouw. Zeer terecht, uiteraard. Gefascineerd door de Griekse mythologie, maakte ze de link, zag ze verbanden tussen archetypes en de goden en de godinnen. Ze heeft trouwens daarna ook een boek uitgebracht, De Goden in Elke Man. Dus het boek waarin dat ze de godinnen heeft beschreven, heet Godinnen in Elke Vrouw en is echt waar een must read. Nu, waarom natuurlijk of wat zijn archetypes? Die goden en die godinnen, die hebben natuurlijk, je kent vast en zeker wel enkele verhalen van goden en godinnen, dat zijn echt typetjes, hè? Die hebben hun set van talenten, vaardigheden, maar ook hun negatieve kantjes die vaak in de verf worden gezet in die mythologische verhalen. En dat zijn eigenlijk ook archetypes. Archetypes zijn eigenlijk een bundel van eigenschappen, verzameld in een personage. En het grote voordeel van te werken of archetypes te leren kennen is dat een archetype je toelaat om vanuit de helikopter als het ware ook naar jezelf te kijken. Hey, als we rechtstreeks in de spiegel worden geconfronteerd met onze goede, maar vooral met onze minder goede kanten, dan is dat vaak veel moeilijker om te zien. Maar door de ogen van zo'n archetype kijken, dat creëert als het ware een beetje afstand, waardoor dat makkelijker en aanvaardbaarder wordt. Zowel voor de negatieve kanten, maar eigenlijk ook voor je talenten. Want ik heb al heel vaak vastgesteld met mijn cliënten dat zij dankzij de archetypes ook hun eigen talenten leerden kennen en vooral ook leerden te waarderen. En dat is natuurlijk een super, super mooie, mooie evolutie. Dus dat zijn die godinnenarchetypes. En het zijn er 7 die Bolen eruit heeft gehaald. 7 godinnen die ze onderverdeeld heeft ook in een aantal groepjes. Dus te zeggen, 2 groepen plus Afrodite die een categorie apart is. Ik ben even aan het twijfelen of ik nu eerst de godinnen ga beschrijven in het algemeen of eerst ga vertellen wat ze voor mij betekend hebben. Maar ik ga eerst met de godinnen verder gaan. Oké. Dus 7 godinnen. Te beginnen met de onafhankelijke godinnen. Of de maagdelijke godinnen ook wel genoemd. Dat zijn Artemis, de godin van de jacht en de maan. Athena, de godin van de wijsheid en de ambachten. En Hestia, de godin van het haardvuur. Of ik noem haar ook wel graag de godin van de thuis. Deze 3 godinnen hebben als gemeenschappelijk kenmerk dat zij... eigenlijk de enigste 3 zijn die niet getrouwd zijn, wat niet wil zeggen dat in het geval van Artemis en Athena dat ze niet af en toe een keer lief hadden. Hè. Maar het zijn 3 godinnen die hun onafhankelijkheid heel erg bewaakt hebben. En die ook eigenlijk geen... Hoe zal ik het hebben? Zeggen geen... nood hebben aan relaties om de zin van hun leven na te streven. Zij vinden namelijk de zin van hun leven in de buitenwereld, zoals een Artemis. Voor haar is het heel belangrijk om iets te doen voor de samenleving, voor de zwakkeren in de samenleving heel vaak, voor de vrouwen ook heel vaak. Dus een Artemis is zeer missiegedreven. En de zin van haar leven vindt zij juist in iets buiten zichzelf, maar zo een hoger doel. Dat kenmerkt haar wel. Athena vindt de zin van haar leven in zichzelf. In die zin dat Athena een zeer ambitieus iemand is en die voor zichzelf doelen stelt. Ik wil daar of daar geraken. Ik wil dat of dat bereiken. En ze gaat ervoor. Hestia... die is de meest contemplatieve godin. En Hestia die is heel dicht bij zichzelf. Dat is iemand die heel... hoe moet ik het zeggen? Het is niet stevig. Ja, ze is ook wel stevig in haar schoenen. Maar ja, ik kan het niet beter formuleren dan... ze staat heel dicht bij zichzelf. Ze heeft als het ware niets of niemand nodig... om gewoon te bestaan. Hestia is de godin die gewoon is. Ze is in het hier en het nu. Dus dat zijn de eerste 3 godinnen die Bolen beschrijft in haar boek als de onafhankelijke godinnen. De tweede groep beschrijft ze als de afhankelijke, of misschien een mooier woord om te gebruiken, zijn de kwetsbare godinnen. En het zal meteen duidelijk worden waarom kwetsbaar. Voor de tweede groep van de godinnen zijn relaties met andere mensen het allerbelangrijkste. Het zijn relaties die hen zin geven aan het leven. Ik ga er onmiddellijk bij zeggen, er is geen goed of slecht. Hè? Waar je de zin uit het leven of jouw missie uit haalt, daar hebben wij geen oordeel over te vellen. Dus in het geval van de kwetsbare godinnen is dat bijvoorbeeld voor de eerste van hen, Hera, voor haar als godin van het huwelijk kan je al raden dat voor haar de relatie met haar partner het allerbelangrijkste is. Zij is het type meisje dat al van jongs af droomt van haar huwelijk en haar huwelijksdag die de mooiste dag van haar leven zal zijn. Dus voor haar is die relatie met haar partner hetgeen wat haar drijft en het allerbelangrijkste in het leven. Voor Demeter dan weer is het de relatie met haar kinderen. Demeter, als godin van de landbouw en de vruchtbaarheid, is echt het moederarchetype. La mama, zeg ik altijd. Dus Demeter, voor haar is die relatie met haar kinderen hetgeen wat haar drijft in het leven. En dan heb je Persephone. Persephone is de dochter van Demeter. En in haar leven is de relatie met haar moeder uiteraard ook belangrijk. Maar als ik jullie meer ga vertellen in detail over Persephone, dan gaan jullie leren dat zij zich ook op een gegeven moment wel gaat lostrekken van haar moeder. En van haar rok weg gaat lopen, bij wijze van spreken. Maar voor haar zijn zo... Ja, eigenlijk in het algemeen intermenselijke relaties wel heel belangrijk. Maar dat kunnen verschillende soorten relaties zijn. Waarom dan kwetsbare godinnen? Wel, ja, je kan je wel voorstellen dat wanneer relaties met anderen het allerbelangrijkste zijn in je leven, dat je ook kwetsbaar maakt. Want helaas heeft niet iedere mens de beste bedoelingen. En het maakt hen kwetsbaarder voor mensen die misbruik van hen willen maken. Dus vandaar ook de naam kwetsbare godinnen. En dan zei ik al, Afrodite beschrijft bolen als een categorie apart. om twee redenen. Eigenlijk behoort ze tot beide groepen, want ze is zowel een afhankelijke als een onafhankelijke godin. Afrodite als godin van de liefde, maar ook van de seksualiteit en sensualiteit, ook van de kunsten, van de schoonheid. We weten allemaal dat voor Afrodite relaties uiteraard heel belangrijk zijn. Hè? Ze heeft altijd wel een lief of een minnaar, hè? Ondanks dat ze eigenlijk in de mythologie getrouwd is met Hephaistos de smid, heeft ze toch ook wel altijd een minnaar of minnares. Ze heeft ook altijd vrienden, vriendinnen. Ze heeft ook verschillende kinderen gekregen. Dus de relaties zijn zeker belangrijk voor haar, maar... Eigenlijk hangt ze niet af van die ene relatie met die ene persoon, bijvoorbeeld. Afrodite is een persoon die ook wel op het moment dat ze het gevoel heeft dat die relatie haar niet meer dient, dat zij daar ook wel gewoon gemakkelijk afscheid van kan nemen en hop, naar de volgende kan gaan, bij wijze van spreken. Dus er zijn altijd relaties in haar leven, maar ze wisselt ze ook in. En dat maakt haar in die zin dan een onafhankelijke godin. Omwille van die zelfstandigheid en dat, ja, het leiderschap, zouden we kunnen zeggen, dat zij zelf heeft over die relaties. Ze is ook een categorie apart, omdat ze in Bolens boek ook wel de alchemistische godin wordt genoemd. Alchemistisch, omdat zij de... het effect heeft op mensen dat ze als het ware een echte transformatie kan bewerkstelligen. Ik heb ongelooflijk veel zin om dat nu al uit de doeken te doen, maar ik ga nu niet in detail treden. Je zal dat kunnen luisteren in een aparte aflevering, want Afrodite of Venus bij de Romeinen is zeker wel een aflevering aan zich waard. Dus dit is een korte introductie tot de godinnenarchetypes, dus de zeven godinnen die Bolen heeft beschreven. En dan rest mij misschien wel nog te vertellen bij deze inleiding. Ik zei daar straks, de godinnen zijn 10 jaar geleden in mijn leven gekomen, tijdens een therapeutische reis, wat we dus nu een retreat zouden noemen. Hè? Hen leren kennen, die archetypes leren kennen, heeft mij in het bijzonder veel... inzicht gegeven, allereerst niet alleen in wie ik ben, maar ook inzicht in mijn rouwproces. Waarom? Omdat... waar zal ik beginnen? De godin die het meest in mij actief is, het meest in mij leeft, eigenlijk al mijn ganse leven, ik voel mij het meest verwant met Artemis, de godin van de jacht en de maan. En Artemis heeft dus een ongelooflijk sterk rechtvaardigheidsgevoel, heeft een beetje een harde bolster aan de buitenkant, ze is zo'n sterke vrouw en ze gaat er altijd voor gaan, het is een strijdster, hè? Ze is zeer strijdvaardig, dus ze is echt zo... Heeft ze in zich, maar eigenlijk heeft ze een peperkoekenhaartje. Maar dat laat ze niet graag of niet snel zien. Dus dat maakt dat een Artemis vrouw, wanneer die in een lastig parket komt of een moeilijkheid tegenkomt of ondervindt, in mijn geval... ik ben mijn verloofde en mijn vriendin verloren in 2004 in een auto-ongeluk. Zijn zij om het leven gekomen. Dus dat is natuurlijk een heel ingrijpende, traumatische gebeurtenis. Maar een Artemis als ik ben, sluit ik die gevoelens zo wat op. En die sudderen aan de binnenkant en aan de buitenkant zag je van mij vooral vechtlust. Alleen, niet alleen dat je dat aan de buitenkant ook zag, ik voelde dat ook heel erg. Hè. Ik voelde heel erg die vechtlust om ervoor te gaan, om mij daar niet bij neer te leggen, om verder te gaan met het leven. En, hè, dat het leven ook, heb ik ook altijd veel te waardevol gevonden om weg te zinken in verdriet of laat staan depressie. Dus dat heeft toen heel erg de eerste jaren na dat voorval de bovenhand gehaald. En dat vermoeilijkte ook de relaties bijvoorbeeld met mijn ouders of broers en zussen, omdat ik niet zo makkelijk in mijn hart liet kijken. Eigenlijk moest je aan mij, en dat is nog altijd wel een beetje, eigenlijk moet je aan mij 3 keren vragen, hoe is het, om dan een echt antwoord te krijgen van, nou, misschien toch niet zo goed. Enfin, nee, misschien moet dat vandaag zelfs niet meer. Vandaag heb ik wel geleerd om gewoon direct te zeggen van goed of niet goed. Maar ik heb dat echt moeten leren. Mijn natuurlijke reflex is als een Artemis vrouw van dat zo weg te steken, alles gaat goed en niet te rap dat kwetsbare kantje te laten zien. Nu, ik ben hier al een heel verhaal aan het vertellen nu over Artemis en mezelf, dus ik ga daar nog wel op terugkomen in een aparte aflevering over Artemis of over de onafhankelijke godinnen. Maar wat ik wel wil zeggen is dus dat ik ineens wel, toen ik die reis deed, was ik dus een aantal jaar op dat moment, een aantal jaar al, in therapie. Allee, in therapie is een groot woord. Ging ik dus af en toe naar een therapeut. Omdat 7 jaar na het voorval ik toch helemaal fysiek vast zat. En er echt iets moet gebeuren. En toen bleek natuurlijk dat als je lichaam vastzit, pijn leidt. dat veelal, veelal te maken heeft met emoties die vastzitten, met trauma dat vastzit. En door mijn lichaam eigenlijk fysiek te deblokkeren, zijn de emoties ook gedeblokkeerd geraakt. Dus ik was op dat moment al bezig. Hè. Ik zeg altijd, de barsten waren in het harnas gekomen. Mijn harnas was beginnen barsten. En toen ik dus de godinnen leerde kennen, wierp daar echt een licht op hoe ik dus eigenlijk als een Artemis, bij wijze van spreken, mijn rouwproces had geblokkeerd. En hoe ik dat toch ook kon beleven op mijn manier. En dat inzicht is pas later gekomen door ook het boek van Artemis zelf te lezen, ook door Bowlen geschreven, dat het eigenlijk ook wel helemaal passend is voor een Artemis-figuur om dat zo wat weg te steken en op zichzelf te verwerken. Dramatische gebeurtenissen als deze kunnen ook trouwens minder grote of minder ingrijpende belevenissen zijn, hoor. Maar op zich is dat wel passend voor een Artemis, maar een Artemis-figuur mag dan ook wel leren dat het helemaal niet nodig is. En toen ik mezelf vestigde als rouwtherapeut, werd mijn grote slogan dan ook: je bent de enige die het kan doen, maar je hoeft het niet alleen te doen. Dat was eigenlijk mijn grootste les uit mijn geblokkeerde rouwproces. En dus ook mijn grootste les als Artemis-vrouw. Het is oké om dat een stukje alleen te doen, maar eigenlijk is het wel makkelijker als je je ook laat bijstaan en het niet helemaal alleen draagt, want dat is behoorlijk pittig. Maar Ja, dat zorgde dus gewoon voor een heel groot aha-moment van, ah ja, nu snap ik het en nu snap ik ook waarom ik bijvoorbeeld de natuur nodig heb om te rouwen of om te verwerken of om tot mijzelf te komen. Want Artemis als godin van de jacht, ja, leeft zij in de bossen samen met haar nimfen trouwens, samen met de dieren. Zij rent door de bossen, over de bergen. En dat heb ik ook altijd heel sterk gevoeld, die nood aan te gaan stappen, te gaan trekken in de bergen, in de natuur. Wat mij, ja, de natuur geeft me eigenlijk de mogelijkheid precies om tot mijzelf te komen. Dan ook die cadans van te stappen, dat brengt mij in een soort van meditatieve staat. En ook dat kon ik daar dus, ja, beter in zien en snappen, dat ook helemaal past voor iemand als ik. Goed, al veel over Artemis. Ik heb er ook Athena leren kennen op dat moment en ook gezien dat die Athena, de godin van de wijsheid, ook heel erg in mij aanwezig was. En dat eigenlijk ik was toen ook nog maar 24, toen dat gebeurde en dat die eerste jaren tot mijn, ja, misschien laat ons zeggen tot mijn 34ste toch wel, dat Artemis en Athena de godinnen waren die mij op dat moment het meest overheersten. En ik zei daar juist al, ik ga even een uitweiding maken misschien, maar ik zei daar juist al van, kijk, Artemis is het archetype waar ik mij het meest in kan vinden. En vaak hebben we één of twee of drie archetypes die ons hele leven lang wel meegaan, waarvan dat we voelen van, ah ja, of van wie dat we voelen, ah ja, die is gelijk altijd wel bij mij geweest. Andere archetypes die worden meer actief naar gelang de fase van je leven. Het is logisch dat Demeter meer geactiveerd wordt op het moment dat je kinderen krijgt. Dan ga je natuurlijk meer die moederrol gaan voelen, gaan beleven, gaan uitvoeren echt. Dus dan wordt het archetype van Demeter meer actief. Het moment dat je kinderen het huis uit zijn, kan dat archetype bij wijze van spreken gaan rusten. En heel vaak in onze latere levensfase, 50, 60, na de menopauze, komt Hestia, de wijze vrouw, vaak naar boven als archetype. Dus zo zie je, de archetypes zitten eigenlijk allemaal in ons, want dat is wel een belangrijke boodschap die ik nog mee te geven heb. Alle archetypes zijn in ons aanwezig. Het kan zijn natuurlijk naar gelang je karakter dat je je meer of minder herkent in het ene of het andere archetype, maar je kan ze eigenlijk ook echt wel allemaal activeren, want ze hebben allemaal een mooie kant en ze hebben allemaal een valkuilen. Dus we kunnen van alle archetypes van alle godinnen iets leren. We kunnen de ene of de andere godin oproepen wanneer we in de ene of de andere situatie zitten. We kunnen de valkuil van de ene godin helpen opvangen door de energie van een andere godin of een ander archetype op te roepen. Dus zo zie je, zo zijn ze complementair en leven ze allemaal met elkaar in jouw eigenste persoon, figuur, mens die jij bent. En dat is ook nog mooi om te weten. Want als je gaat luisteren naar de volgende opnames, waarbij dat ik meer in detail zal gaan over de godinnen, dan ga je misschien bij de ene of de andere godin weerstand voelen. Haha, een weerstand is altijd interessant, nietwaar? Want weerstand wil vaak, niet altijd, maar dikwijls, zegt ons dat iets over bijvoorbeeld een eigenschap die we wel. Die we eigenlijk wel misschien in onszelf zien, maar niet willen zien, omdat we die eigenschap niet zo mooi vinden, bijvoorbeeld. Of omdat er een groot oordeel op zit vanuit de maatschappij. Neem nu Afrodite, de godin van de sensualiteit. Afrodite is zowat de meest ondergesneeuwde, ondergewaardeerde ook en echt onderdrukte godin-archetype van de zeven. Want de sensuele, de seksuele, de verleidelijke Afrodite, die heeft er heel lang niet mogen zijn. En nog steeds niet, hè? Laat ons eerlijk zijn, vanaf het moment dat een vrouw meerdere bedpartners heeft, dan wordt ze een slet genoemd. Dan word je zo bekeken. Dus een Afrodite heeft het in deze maatschappij nog steeds erg moeilijk en wordt nog steeds heel vanuit een heel scheef oogpunt bekeken. Dus dat kan ook maken dat je daar een heel erg groot oordeel op hebt. Of dat je zegt van, oh, ik voel die helemaal niet, maar gewoon omdat je ze zodanig hebt weggestopt. En misschien heb je daar zelf geen herinneringen aan, hè? Want het onderdrukken van een Afrodite, ook van de andere godinnen overigens, dat kan al heel vroeg in jouw kindertijd gebeuren. Hè? Als jij bijvoorbeeld... ik herinner mij dat een van mijn dochters bijvoorbeeld, die begon al heel vroeg met zo echt sensueel te dansen, met haar heupen te bewegen. Dat zijn gewoon haar natuurlijke bewegingen. En dat is geweldig, want dat is prachtig om te zien. Dat is expressie van de ziel, hè, via het lichaam. Dus dat is echt heel mooi. Maar ik voelde ook meteen van, de soort van reflex die mij door onze cultuur is... opgelegd, als het ware, waarvan ik ook doordrongen ben, die reflex om zo te zeggen, doe dat maar niet, allee, dat mag je niet doen. Dus zo die... want we associëren dat met seks, terwijl dat totaal eigenlijk niets met elkaar te maken hoeft te hebben, maar dat we de neiging hebben om meteen bij kleine meisjes die zo die sensuele moves in zich hebben, poef, we leggen dat stil. Dat mag niet. Of ze dragen korte shirts of korte rokjes en dan moeten we ze allemaal waarschuwen dat ze dat toch maar beter niet doen, want dan zouden wij dingen uitlokken of vragen en zo verder. Dus zie dat het echt er heel diep in. Ik geef nu het voorbeeld van Afrodite, hè, maar dat is net zo goed met andere archetypes zo. De archetypes die bijvoorbeeld makkelijker hun tranen laten vloeien, zoals de kwetsbare godinnen dat zijn, die hebben misschien gehoord als ze klein waren van hun ouders van, zeg, je moet niet wenen voor het minste pijntje, hè. Allee, stop maar wenen. Hè. En dan gaan ze geneigd zijn om bijvoorbeeld die Artemis of die Athena in zich sterker te ontwikkelen, want die Artemis, dat is ook iemand die eerder de neiging heeft om haar tranen te onderdrukken. Dus als dat bevestigd wordt, dan wordt dat helemaal gedaan en dan stoppen we die gevoelens liefst zo ver mogelijk weg. Dus op die manier kan je al van jongs af heel erg geconditioneerd zijn en hebben dus die conditioneringen een invloed op de archetypes, op de ontwikkeling van de archetypes in jezelf. Nu, om samen te vatten, dat is dus absoluut de reden waarom de godinnenarchetypes zo'n mooi instrument zijn. Net omdat ze jou die conditioneringen ook laten zien. Net omdat zij kunnen blootleggen waar dat je zelf mogelijk hebt verstopt, onderdrukt of vastgezet. En waar dat dan misschien wel je natuurlijke talenten zitten die je niet tot ontplooiing hebt laten komen, maar die wel helemaal passen bij jou. Misschien heb je wel echt verlangens naar jezelf weer helemaal te zijn en zie je jezelf dan ook in een van die godinnenarchetypes terugkomen en denk je, oh, wauw, dat ben ik. En die persoon wil ik zijn en daar verlang ik vurig naar. En dat is dus wat de godinnenarchetypes voor jou kunnen betekenen. Eerst en vooral bewustmaking, omdat je dus op een minder pijnlijke, zachte manier kan leren kijken naar die set van vaardigheden, eigenschappen, talenten die jij hebt en de persoon die jij bent, met de goede en de minder goede kanten. Dus ze laten jou daarnaar kijken, waardoor dat je bewustzijn groeit. En dat is heel moeilijk om uit te leggen, maar op de een of andere manier nemen die archetypes, kun je daar de energie van opslorpen. En het moment dat je die energie van de archetypes gaat voelen, gaat integreren, gaat opnemen, is echt het moment waarop dat je zelf ook gaat groeien als persoon. En dat je dus helemaal, zonder het goed en wel te beseffen, hè, maar dat je dus echt in de huid van die archetypes kunt kruipen en dat je dus ze echt kan activeren in jezelf en zo op weg kan gaan, dat je zo de persoon kunt worden die je in werkelijkheid bent. Voilà. Ik denk dat ik voor deze introductie uitgepraat ben. Dit is het mooie van het werken met godinnenarchetypes. En ik wens het eigenlijk iedereen toe om met ze kennis te maken en ermee aan de slag te gaan. Dankjewel voor het luisteren naar de Spiriwiri Mastermind podcast. Als je houdt van deze verhalen, aarzel niet om de podcast in je favorieten te plaatsen en te delen met andere geïnteresseerden. Wil je nog een laagje dieper gaan? Wees welkom op mijn Patreon-channel Starseed Expedition. En vraag je je af of ik voor jou een fijne mentor zou zijn in je persoonlijke en spirituele groei? Stuur me gewoon een bericht voor een kennismaking of surf naar mijn website www.goedelevankersgaver.com.